Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 113 en daarvan het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst, en wereldgroten, vers 4 van Psalm 113. Uit het heilige woord van God lezen we vanmiddag de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe en daarvan het achtste hoofdstuk, dus 2 Korinthe 8. Maar eerst luisteren we naar de Nederlandse geloofsbelijdenis. We hebben vanmorgen geluisterd naar artikel 10 over de goddelijke natuur van de middelaar en we luisteren nu naar artikel 18 over zijn menselijke natuur. En na de geloofsbelijdenis zingen we de voorzang van Psalm 18. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkt, u hartelijk beminnen.
Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaders gedaan had door de mond van zijn heilige profeten, volbracht heeft. Zenden zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld, op de tijd door hem bestemd. De welke de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtig aannemend een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, behalve de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van de man. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want omdat de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide aannam, om ze beide, lichaam en ziel dus, zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden het vlees en bloed van de kinderen, dat hij een vrucht uit de lenden van David is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit van David, een scheut uit de wortel van Isaï, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, omdat hij aangenomen heeft het zaad van Abraham en is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Korinthe 8. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is, dat in veel beproeving van verdrukking, overvloed van hun blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom van hun goeddadigheid. Want zij zijn naar vermogen, ik betuig het, ja boven vermogen gewillig geweest, ons met veel vermaning biddend dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap van deze bediening die voor de heiligen geschiedt. En zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Alzo dat wij Titus vermaanden dat gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gaven bij u voleinden zou. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle ijver en in uw liefde tot ons, ziet dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedend, maar als door de ijver van anderen ook de oprechtheid van uw liefde beproevend. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En ik zeg in deze mijn mening, want dit is u oorbaar, als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren begonnen hebt, maar nu voleindigt ook het doen, opdat gelijk als er geweest is de volvaardigheid van uw gemoed om te willen, er ook al zo zij het voleindigen uit hetgeen dat gij hebt. Want indien tevoren de volvaardigheid van het gemoed daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen hij heeft, niet naar hetgeen dat hij niet heeft. Want dit zeg ik niet opdat anderen verlichting zouden hebben en gij verdrukking, maar opdat uit gelijkheid in deze tegenwoordige tijd uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen, opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen, opdat er gelijkheid worde. Gelijk geschreven is, die veel verzameld had, had niet over, En die weinig verzameld had, had niet te weinig. Maar Gode zij dank, die dezelfde ijver voor u in het hart van Titus gegeven heeft, dat hij de vermaning heeft aangenomen en zeer ijverig zijnde gewillig tot u gereisd is. En wij hebben ook met hem gezonden de broeder die lof heeft in het evangelie door al de gemeenten. En dat niet alleen, maar hij is ook van de gemeenten verkozen om met ons te reizen met deze gave, die van ons bediend wordt tot de heerlijkheid van de Heere zelf en van de volvaardigheid van uw gemoed. Dit verhoedend dat ons niemand mogen lasteren in deze overvloed die van ons wordt bediend. Als die bezorgen wat eerlijk is, niet alleen voor de Heere, maar ook voor de mensen. Wij hebben ook met hen gezonden onze broeder, die wij in vele dingen vaak beproefd hebben, dat hij ijverig is. En nu veel ijveriger door het groot vertrouwen dat hij heeft tot u. Het zij dan Titus, hij is mijn metgezel en medearbeider bij u. Het zij onze broeders, zij zijn afgezanten van de gemeenten en een eer van Christus. Bewijs dan aan hen de bewijzing van uw liefde en van onze roem van u, ook voor het aangezicht van de gemeenten. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, terwijl uw gaven voor de Heere en voor zijn dienst worden ingezameld, denk dan ook wat we zojuist gelezen hebben uit 2 Korinthe 8. Zingen we met elkaar uit Psalm 40 en daarvan het tweede, het vierde en het achtste vers. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang. Velen zullen het zien en God eerbiedig hulde bieden. En wat er verder volgt uit Psalm 40 en daarvan vers 2, vers 4 en vers 8. We lezen vanmiddag dus een preek van de Schotse predikant Robert Murray McShane. Hij leefde van 1813 tot 1843. Jongens en meisjes, reken dus maar uit hoe lang dat geleden was. Hij was een zoon van een rechtsgeleerde in Edinburgh. Hij groeide op in een oppervlakkige godsdienstige sfeer. Maar het sterfbed van zijn broer David was het middel om hem wakker te schudden en om hem te laten zien dat hij op de weg van het verderf verkeerde. Zijn bekering op 18-jarige leeftijd was diep en getuigend. Uit die tijd dateert ook het beroemde gedicht dat we van hem kennen. Eens was ik een vreemdeling van God en mijn hart, waarin hij vertelt wat God aan zijn ziel gedaan heeft. Hij werd predikant en hij leerde jonge mannen kennen die hetzelfde vuur in hun hart hadden om anderen de boodschap van het kruis te brengen. Zijn prediking was ernstig en christocentrisch. Hij sprak als een stervende tot de stervende. Zijn indringende prediking en ook zijn heilige levenswandel maakte indruk op velen. In 1839 vond er een opwekking plaats in zijn gemeente toen hij zelf afwezig was vanwege een reis naar Palestina. De mensen toen zeiden dat het zaad voor deze herleving al gezaaid was door hem, maar dat de effecten toen pas zichtbaar werden. McShane is niet oud geworden. Na een kort ziekbed overleed hij op 29-jarige leeftijd. Zijn nagelaten geschriften spreken ook nu nog velen aan. Gemeente, de tekst voor de preek van deze middag vindt u in 2 Korinthe 8 en daarvan het 9e vers. We lezen daar in het woord van God, want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. In deze woorden ziet u de verbazingwekkende genade van onze Heer Jezus Christus. Geen schouwspel in deze wereld is meer geschikt om ons uit onze slaap te ontwaken dan het zien op de verhoogde zaligmaker aan het kruis. Laten wij bidden dat veel geruste zondaren daar vandaag toe gebracht worden, dat ze zien op hem die ze doorstoken hebben, dat ze mogen leren treuren over hun zonden. Niets in deze wereld is beter in staat om ons hart met vrede te vervullen dan dit gezicht. O, laten we bidden dat de Heilige Geest mag worden uitgestort in ontwaakte zielen, zodat ze mogen zien op de gekruisigde Christus en zo behouden worden. Niets ter wereld is ook zo louterend als dit gezicht. Laten we bidden dat alle kinderen van God mogen zien op die heerlijke zaligmaker, totdat ze gelijkvormig zijn geworden aan zijn beeld. Het gaat vanmiddag over hij arm, wij rijk. We staan stil bij 4 gedachten. Ten eerste, de Heere Jezus was rijk. Ten tweede, de Heere Jezus werd arm. Ten derde, waarom de Heere Jezus dit alles deed. En ten vierde, de genade die in dit alles te zien is. Dus het gaat over hij arm, wij rijk. De Heere Jezus was rijk, hij werd arm, waarom hij dit alles deed en de genade die in dit alles te zien is. De eerste gedachte. De Heere Jezus was rijk. De rijkdommen waar de tekst over spreekt zijn andere rijkdommen dan hij nu bezit als middelaar. Het zijn de rijkdommen die de zoon bij zijn vader had voordat de wereld bestond. Hij bezat alle rijkdommen. Hij was ten eerste rijk in de liefde en in de aanbidding van alle schepselen. Alle heilige schepselen hadden de zoon lief. Ze aanbaden hem. Dit zien we bijvoorbeeld in Jesaja 6. Daar staat: ik zag de Heere zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zonen vervulden de tempel. De serafs stonden boven hem, en ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten van de dorpel zich bewogen van de stem van de roepende, en het huis werd vervuld met rook. Johannes schrijft er later van in zijn evangelie: dit zeide Jesaja toen hij Christus heerlijkheid zag en van hem sprak. Johannes 12. Van eeuwigheid is het de wil van God geweest dat alle schepselen de Zoon zouden eren zoals zij de Vader eren. De heerlijkste serafs die bogen zich voor hem neer. De hoogste engelen vonden hun grootste blijdschap in het voortdurend aanschouwen van zijn gezicht. Hij was immers hun schepper. Paulus schrijft daarvan in de Colossensebrief: want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Het was dan ook geen wonder dat de engelen zich voortdurend in heilige aanbidding voor de Zoon neerbogen. Het is een grote blijdschap om door één heilig schepsel te worden bemind. Dat vervult het hart al met ware vreugde. Maar alle heilige schepselen hadden Jezus lief met hun hele hart en met al hun kracht. Dit was een deel van zijn rijkdom en ook een deel van zijn oneindige blijdschap. De Heer Jezus was in de tweede plaats ook rijk in de liefde van zijn Vader. Dat zien we in Spreuken 8. Daar lezen we: de Heere bezat mij in het beginsel van zijn weg, voor zijn werken van toen aan. Toen was ik een voedseling bij hem. Ik was dagelijks zijn vermakingen, te alle tijden voor zijn aangezicht spelende. De liefde van God te genieten is de meest ontwijfelbare van alle rijkdommen. De liefde van schepselen is maar een armoedige liefde. Die liefde kan elk moment ophouden. Maar de liefde van God, dat is een blijvende. Dat is een onveranderlijke liefde. Schepselen kunnen ons lief hebben en toch niet in staat zijn om ons te helpen. Maar de liefde van God kan niemand van ons afnemen. Die liefde van God is voor alle dingen nuttig en goed. Niemand heeft ooit de liefde van God zo genoten als Christus dat deed. Natuurlijk, Gods liefde tot de heilige engelen is oneindig. En God zelf getuigt dat hij de gelovigen met dezelfde liefde lief heeft als waarmee hij Christus lief heeft. De zaligmaker zegt daarvan in het hoge priesterlijk gebed: opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij. Maar toch is er tussen de gelovigen en Christus een oneindig verschil. Gelovigen die kunnen slechts een paar druppels van die liefde van God bevatten. Zij zijn slechts vaten. Zij kunnen hun mond niet wijd genoeg open doen. Jezus kon echter de oneindige zee van de liefde van God helemaal bevatten. De Zoon was het voorwerp van de oneindige liefde van de Vader. De liefde van de Vader was oneindig. En het hart van de Zoon, dat was net zo oneindig. Van alle eeuwigheid vloeide de oneindige stroom van de liefde van de Vader uit zijn hart in de boezem van de Zoon. En daarom lezen we ook in het Johannesevangelie: de Vader, die heeft de Zoon lief. De Zoon was te alle tijd spelende voor Gods aangezicht, zo laten we net uitspreken. Dit was de grootste rijkdom van de Heer Jezus. Dit was de onmetelijke schat van zijn ziel. Als een mens de liefde van God heeft, dan kan hij alle andere dingen missen. Al heeft hij dan gebrek aan voedsel, gebrek aan kleding, al zit hij ook net als Lazarus aan de deur van een rijke man vol met zweren. Als hij de liefde van God bezit, dan is hij toch echt rijk. Hoeveel te meer was de zeer geliefde Zoon van God, de eniggeborene van de Vader, dan rijk in de volle en altijd durende genieting van de liefde van zijn Vader. De Heer Jezus was in de derde plaats ook rijk in macht en heerlijkheid. Hij was de schepper van alle werelden. In Johannes staat, zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Hij was de onderhouder van alle werelden. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Zo schrijft de apostel Paulus in Colossense 1. Alle dingen zijn dus met elkaar verbonden. Alles was onder zijn heerschappij. Hij was de Heere van allen. Hij kon zeggen wat er staat in Psalm 50. Al het gedierte van het woud is van mij. De beesten op 1000 bergen. Ik ken al het gevogelte der bergen. En het wild des velds is bij mij. Zo mij hongerde, ik zou het u niet zeggen. Want van mij is de wereld en haar volheid. Alle landen zongen luid zijn lof. De zee die bruiste tot zijn eer. De cederen bogen zich in nederige aanbidding voor hem neer. Ja, de zoon die kon het zeggen. Al wat de Vader heeft, is mijn. Johannes 16. Hij kon met zijn Vader spreken over de heerlijkheid die hij bij zijn Vader had voordat de wereld bestond. Welke macht, heerlijkheid, schatten en gelukzaligheid de Vader ook had. Dit alles woonde in dezelfde volheid bij de Zoon. Hij was immers in de gestaltenis van God. Hij hoefde het geen roof te achten om gelijk aan God te zijn. Gemeente, dit waren dan de rijkdommen van de Heere Jezus. Mijn broeders, kunt u uw zaligheid aan zo iemand toevertrouwen? U heeft gehoord dat hij het op zich heeft genomen om borg te zijn voor de zondaren, om voor hen te sterven. Kunt u uw ziel in de handen van zo iemand veilig overgeven? Zeker. Als zo'n rijk, als zo'n heerlijk persoon voor ons wil instaan, als hij onze zaligheid bewerken wil, dan zal hij zeker niet falen en niet ophouden totdat hij recht zal gedaan hebben op de aarde. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Voor we de tweede gedachte lezen, zingen we eerst uit Psalm 95 en daarvan het tweede vers. De Heer is groot, een heerlijk God. Een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. En wat er verder volgt uit vers 2 van Psalm 95. Jezus was niet alleen rijk, maar hij werd ook arm. En dat is de tweede gedachte. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises, zo schrijft Paulus in Filippenzen 2. Jezus is arm geworden in alle dingen waarin hij rijk was geweest. De Heer Jezus werd ten eerste arm bij zijn geboorte. Hij deed toen afstand van de aanbidding van de schepselen. Hij verliet de toejuichingen van de engelen voor de kribbe in Bethlehem. Geen engel boog zich neer voor de zaligmaker toen hij in de kribbe lag. Geen seraf bedekte zijn aangezicht en zijn voeten voor hem. De wereld, die kende hem niet. Ja, enkele herders uit Bethlehem, die kwamen en die knielden voor hem neer. Enkele Oosterse wijzen, die kwamen om de pasgeboren koning te zien, om hem hulde toe te brengen. Maar de meeste mensen verachtten hem. Zijn moeder wond hem in wikkeldoeken. Ze legde hem in een kribbe, want er was voor hem geen plaats in de herberg. Ja, de Heere Jezus werd arm. De Heere Jezus deed in de tweede plaats ook afstand van de liefde van God. Vanaf het ogenblik dat Jezus geboren werd, werd hij borg voor een schuldige wereld. Hij was geboren uit een vrouw, geworden onder de wet. Zelfs in zijn jeugd stond hij als onze borg onder de wet. Van de kribbe tot het kruis droeg hij de zonde van velen. Hij kon wel zeggen wat er in Psalm 88 staat. Van de jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende. Ik draag uw vervaarnissen. Ik ben twijfelmoedig. O, wat was er toch een verandering gekomen. In plaats van de oneindige blijdschap van de liefde van zijn vader te genieten, ging hij nu gebukt onder de ellende van het ongenoegen van zijn vader. Ja, de Heere Jezus werd arm. De Heere Jezus deed ook afstand van de macht en van de heerlijkheid die hij had. In de hemel had hij geen dingen waarin hij behoeftig was. Maar nu werd hij een hulpbehoevend kind. In de hemel kon hij zeggen wat er in Psalm 50 staat. Zo wij hongerden, ik zou het u niet zeggen. Maar nu had hij de melk nodig uit de borst van zijn moeder. In plaats dat hij de wereld droeg in zijn arm, moest hij nu zelf gedragen worden. Hij moest bekleed worden met wikkeldoeken. Hij moest neergelegd worden in een kribbe, terwijl zijn liefhebbende moeder het oog op hem hield. Ja, de Heere Jezus werd arm. De Heere Jezus werd in de vierde plaats ook arm in zijn leven. Hij was het voorwerp van de aanbidding geweest van miljoenen engelen. En nu werd hij als niets geacht. Er waren maar weinig mensen die in hem geloofden. Velen noemden hem een vraat, een wijnzuiper, een bedrieger. Eens wilden ze hem van een rots te pletter gooien. Vaak beraamden ze plannen om hem te vermoorden. Hij, die eerst de liefde van God droeg, hij droeg nu zijn volle toorn. Elke dag pakten de wolken zich dichter samen boven zijn hoofd. Verschillende bergen en dalen van deze aarde, die weer klonken eens van zijn geroep en van zijn bittere klacht. Gethsemane werd vochtig van zijn bloed. Hij, die de koning was over alles, hij had nu gebrek aan alles. Enkele vrouwen die zagen zijn behoefte. Zij dienden hem uit hun goederen. Hij had geen geld om belasting te betalen. Een vis uit de zee, die moest hem te hulp komen. De schepselen van zijn hand, die hadden een warmer bed dan hij had. Hij moest het uitroepen. De vossen hem een holen en de vogelen des hemels nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niet waarop hij het hoofd neerleggen. Iedereen ging naar zijn eigen huis. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. Ergens lezen we dat Jezus sliep op een kussen in een schip. Op een ander moment zat hij vermoeid bij een waterput en moest hij om drinken vragen. Hij, die God was, boven allen te prijzen in der eeuwigheid, hij moest het zeggen, ik ben een worm en geen man. Psalm 22. Ja, de Heer Jezus werd arm. De Heer Jezus werd bovenal arm in zijn sterven, dat is het vijfde. Eens klonk de stem van de engelen, die hem het heilig, heilig, heilig toezongen. Maar nu klonken deze kreten van zijn schepselen in zijn oor. Weg met deze. Laat ons Barabbas los. Kruis hem. Kruis hem. Eens bedekten de engelen hun aangezichten voor hem. Maar nu werd hij door schriftgeleerden gehoond, door soldaten bespot en door dieven gelasterd. Ze staken hun tong tegen hem uit. Ze schudden hun hoofd over hem. Ze gaven hem edik te drinken. Ja, hij werd arm. Eens kon de Heer Jezus voluit genieten van de oneindige liefde van God. En nu? Nu was er geen glimp van de goddelijke liefde in zijn ziel meer over, maar eerder stromen van goddelijke toorn. Eens zei hij, de Heere bezat mij, dagelijks was ik zijn vermaking. Maar nu riep hij het uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? O, wat een armoede. Eens vormde hij ontelbare werelden en bracht hij alles tot leven. Hij was de vorst des levens. Maar nu boog hij het hoofd en gaf hij de geest. Hij lag neer in het graf bij de wormen. Hij werd een worm en geen man. Ja, de Heere Jezus werd arm. We staan nu stil bij de derde gedachte waarom hij dit alles deed. We lezen immers in onze tekst dat hij dit deed om uwentwil. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Voor wie heeft de Heer Jezus dat gedaan? De brief is geschreven aan de Korintiërs. De stad Korinthe was een van de meest goddeloze steden die er ooit op de aarde geweest zijn. De stad die lag tussen twee zeeën, zodat de pracht en de wilde vanuit het oosten en vanuit het westen haar muren binnenstroomden. De Korintiërs, aan wie Paulus schreef, die waren uit de diepste poel van de zonde verlost. We kunnen dit lezen in 1 Korinthe 11, waarin Paulus veel zonde opnoemt en daarbij schrijft: en dit waart gij sommigen. Voor zulke mensen was de Heere der Heerlijkheid arm geworden. Zo schrijft Paulus ook aan de Romeinen. Maar Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Let er toch op, gemeente, welke namen er gegeven worden aan hen voor wie Christus gestorven is. Krachtelozen. Dat betekent niet in staat om te geloven of om zelfs maar één goede gedachte te denken. Goddelozen. Dat betekent dat iemand leeft alsof er geen God is. Zondaars. Dat zijn mensen die Gods heilige wet hebben verbroken. Vijanden. Dat zijn haters van en opstandelingen tegen de heilige God die vol van liefde is. Mijn broeders. Wat een blijde boodschap is dit voor de meest goddeloze zondaar. Zijn er onder u die voelen dat u als een beest voor God bent, dat u niets dan zonde bent, dat u lijkt op de duivel? Sommigen van u hebben gewandeld in de afschuwelijke zonde van de Korintiërs. Sommigen van u zijn gelijk aan de Romeinen. Krachtelozen, goddelozen, zondaars, vijanden. Om uwentwil is Christus arm geworden. Hij verliet zijn heerlijkheid voor zielen zo onrein als u bent. Hij verliet de lofzang van de engelen. Hij verliet de liefde van de Vader en de heerlijkheid van de hemel. En dat deed hij juist voor zulke verdoemelijke zondaren als u en ik zijn. Hij stierf voor goddelozen. Dan hoeft u dus niet bang te zijn, zondaars, om tot hem te komen en u aan hem vast te houden. Om uwentwil is hij gekomen. Hij wil en kan u niet uitwerpen. Zondaars, u bent inderdaad arm, maar hij zal u rijk maken. Al de rijkdommen die hij heeft verlaten, die wil hij aan u schenken. Hij wil u rijk maken in de liefde van God. Hij wil u rijk maken met de vrede die alle verstand te boven gaat, als u werkelijk tot hem komt. De toorn van God zal niet meer op u rusten. Hij zal u uit vrije genade lief hebben. U zult delen in de liefde waarmee God Christus zelf lief heeft. Hij zal u ook rijk maken in heiligheid. Hij zal u vervullen met al de volheid van God. Hij zal u rijk maken in eeuwigheid. U zult zijn heerlijkheid mogen aanschouwen. U zult mogen ingaan in zijn vreugde. U zult met hem zitten in zijn troon. Voor we de laatste gedachte lezen, zingen we eerst Psalm 70 en daarvan het derde vers. Ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellenden, Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. We staan tenslotte nog stil bij de genade die in dit alles te zien is. Onze tekst begint met de woorden: Gij weet de genade. O, wat is er veel te zien in dit verbazingwekkende werk van Christus. Wat is er een diepte van wijsheid in. Het is wijsheid van God. Hij heeft dit plan al beraamd voor de grondlegging van de wereld, maar nu heeft hij het geopenbaard om uwentwil. Wat is er ook een kracht in dit werk van Christus? Het is de kracht van God die nodig is tot onze behoudenis. Maar bovenal, wat is er ook een diepte van genade? In dit werk van Christus. Het is genade van het begin tot het eind. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Zo staat er in de tekst. Toen Jezus de voeten van zijn discipelen ging wassen, toen zei Petrus tegen hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Er waren drie zaken die Petrus verbaasde. Allereerst, de heerlijke persoon die voor hem neerknielde. Gij. Vervolgens ook de vernederende daad die Jezus wilde uitvoeren. Het wassen van zijn voeten. Maar Petrus verbaasde zich er vooral over dat Jezus dat wilde doen voor een onwaardige ellendeling. Mijn voeten. Hij was verbaasd over die genade van de Heer Jezus. Zo kunt u ook in dit verbazingwekkende werk van Christus een drievoudige genade zien. Allereerst ziet u de heerlijke persoon die voor zondaren dit alles wilde doen. Hij die rijk was Zo lezen we in onze tekst. Vervolgens ziet u ook hoe diep hij zich voor zondaren wilde vernederen. Hij is arm geworden, zo schrijft Paulus. Maar dan ziet u ook de onwaardigen aan wie hij de zielen wilde reinigen. Om uwentwil, tekent de apostel op. O, u mag vandaag wel verbaasd zijn en het uitroepen. Zult u mijn ziel wassen? Maar wat is het dan ook een grote zonde en ook een groot gevaar om van deze genade niet te weten. Ik wil me nu richten tot hen die de genade van de Heer Jezus niet kennen. Ik vrees dat de meesten van u nog onbekend zijn met Christus. De apostel Paulus schrijft daarvan: de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die van de geest van God zijn, want zij zijn hem dwaasheid. Mijn vrienden, bedenk toch eens wie het is die u zo gering acht. Heeft u ooit een koningszoon gezien, die zijn koninklijke kleren, die zijn heerlijkheid achterliet, die een arme man werd, die in ellende stierf, en dat hij dat alles voor niets deed? Denkt u dan dat de Heere Jezus, de liefde van zijn Vader, de vereering van de engelen heeft verlaten, dat hij een worm geworden is, dat hij gestorven is terwijl hij de toorn van God droeg, en dat dit alles geen doel had? O, rust de toorn van God niet op u? Heeft u Christus niet nodig? O, waarom vlucht u niet tot hem? Ik denk aan die woorden uit dat lied: waartoe Gods genade verachten, zondaars vol ondankbaarheid, weet hoezeer u hem beledigt door uw eigenzinnigheid. Bedenk toch dat u de genade van de Heer Jezus veracht, dat u zondigt tegen de liefde van God, zolang u niet de toevlucht tot de Heer Jezus neemt. Ik heet arme zondaars welkom bij Jezus Christus. Hij werd arm voor mensen zoals u. Hij kwam niet voor degenen die rijk en verrijkt zijn, die aan geen ding gebrek hebben. Zeg niet dat u te ellendig bent voor zo'n zaligmaker. Al had u het bedorven hart van een Korintiër, al had u het boze hart van een Romein, dan komt hij juist voor u. U bent precies de ziel die hij kwam zoeken en zalig maken. Zijn verlossing is louter genade, vrije genade voor mensen die de hel verdiend hebben. Misken die genade van de Heer Jezus Christus dan niet? Een valse nederigheid houdt u van Christus terug. Want er staat in de schrift: er is geen onderscheid, nog van Joods, nog van Griek, want eenzelfde is de Heere van allen, rijk zijnde over alle die hem aanroepen. Hoor dan naar de nodiging uit de profeet, van de profeet Jesaja: o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Ik wil me nu tenslotte richten tot u die Jezus en zijn genade kent. O, verdiep u zelf meer in hem. U zult straks een eeuwigheid doorbrengen in de aanschouwing van zijn heerlijkheid. Breng de tijd dan door in de aanschouwing van zijn genade. Ik wens dat u uw verdorvenheid beter kent, dat u uzelf meer verafschuwt. Ik wens dat u inziet wat voor een schepsel u bent, dat u de hel verdiend heeft. O, oefen u zelf meer in de genade van de Heer Jezus. Ik wens dat uw vrede is als een volle, diepe en eeuwige rivier. Oefen u meer in de genade van de Heer Jezus. Weinigen weten veel van Christus. U heeft oneindig meer te leren dan u ooit geweten hebt. Amen. Eindigen we nu met dankzegging. Heren, toen de herders die boodschap van de engel gehoord hadden, toen kwamen ze met haast naar Bethlehem. Het was een korte boodschap, maar toch genoeg om hun hart en ook alles wat ze waren in beweging te krijgen, om te gaan naar de kribbe van Bethlehem, om te zien het woord dat hen door u was verkondigd. Heren, we willen u smeken of we ook zo door deze preek in beweging mogen worden gezet om te gaan naar die kribbe van Bethlehem, naar hem die arm wilde worden, daar hij rijk was, die in de kribbe van Bethlehem is begonnen te betalen, begonnen te verzoenen, begonnen om uw wet volmaakt te vervullen van het begin tot het einde. O Heere, als we op hem mogen zien, dan zal onze ziel toch behouden zijn. Geeft u dan ogen om hem te zien en voeten om hem te vluchten voor het eerst. Maar dat is ook steeds weer opnieuw nodig. Werkt u het door uw geest uit genade in onze harten, opdat ook wij rijk mogen worden gemaakt uit zijn onuitsprekelijke volheid. Ja, dat we rijk mogen worden gemaakt met hem, die de allergrootste rijkdom is die u aan een verloren en schuldig mens geven kunt. Heere, wilt u het woord wat we deze dag mochten horen en overdenken zegenen in ons hart, dat we hetzelfde mogen doen als Maria deed, dat we het bewaren in ons hart. Wilt u met ons zijn in het verdere van deze dag? We bidden u ook om een zegen voor het kerstfeest dat we morgen met de kinderen hopen te vieren. Heere, wilt u dan uw woord ook in het bijzonder brengen bij kinderharten? Dat bidden we u in de vergeving van al onze zonden, om hem, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog uit de lofzang van Maria en daarvan het derde en het zesde vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten, nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereid door al de nageslachten. En wat er verder volgt ook uit vers 6 van de lofzang van Maria. Dan beëindigen we de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.